Dit is Passie voor Technologie, de podcast met Koen Goedegeburen en Jimmy de Water.
Dan zijn we begonnen. En dan beginnen we
met een flatline op de middelste.
Is dat zo? Maar dat is tease, maar die hoor je ook nog niet.
Dat is waar.
Nee, ik heb ook niets gezegd.
Oh nee, maar dat klopt. Oké. Okay. Nee, maar nu ja, zie hoor. Ik het. Ging die nou voor zijn beurt?
Volgens mij wel.
Want normaal beginnen we natuurlijk met het verwelkomen van de gast. Nee, een grapje, Ties.
We zijn even streng vandaag.
Nee. Om het ijs te breken.
Nou, begint dat lekker zo dan.
Lekker toch?
Ja. Maar goed, jullie hebben hem al gehoord en al enigszins half voorgesteld. Ties van der Ven, welkom. Dank deze aflevering bij ons te gast. We gaan het vandaag hebben over functional programming.
Super gaaf onderwerp.
Ja.
Zeker.
Ja, ja. En... ja, we hebben vorige week al even voorgesproken. En jezus jongens, ik wil zeggen, iets met haren op mijn hoofd, maar die heb ik niet. Misschien daarom ging het mis. Met spijt als haren op mijn hoofd dat we die microfoons niet aan hadden.
We zeggen het wel vaker, hè?
Jezus,
we hebben zo'n huiskameropstelling en dan hebben we zoiets van, hadden we dit nou al op moeten nemen?
Ja, dus ik hoop dat het minstens zo goed wordt als vorige week. Want dan wordt het gewoon echt een kei van een aflevering. Ties gaat ons meenemen in... ja, een beetje in de wereld van functional programming, hè, maar ook een beetje jouw visie daarop. Daar heb je een bepaald beeld bij en ja, supercool hoe je dat vertaalt. En daar gaan we het vandaag eens over hebben.
Ja, want je bent ook internationaal spreker.
Ja.
Dus we kunnen wel zeggen dat je ook wel verstand hebt van
de zaak. Dat hoeft natuurlijk niet altijd samen te gaan.
Dat is wel mening. In
dit geval wel. Ja.
Oké. Okay. Maar al een tijdje Java developer binnen JDriven, daar kennen we elkaar van.
Java, Kotlin en Scala.
Ja, welgewaardeerde collega. Hey, en we beginnen altijd met dezelfde vraag. Ja, wie is Ties? Vertel iets over Ties.
Ja, ik ben dus Ties van der Ven. Internationaal spreker. vrij gepassioneerde developer. Met vooral een passie inderdaad voor software engineering fundamentals. En eigenlijk ook kennisoverdracht. Dus dat doe ik graag. Dat is ook een van de redenen waarom ik graag internationaal dus spreek. Juist om dat stukje impact te maken. Want ik merk dat ik hier zelf heel veel aan heb gehad. En dat kostte mij 10 jaar om te leren. Dus ik vind het ook heel gaaf als ik andere mensen kan helpen om dat significant sneller te doen. Of in ieder geval, na 1 praatje, dit is iets wat je langzamerhand door moet krijgen. En dat ga je niet na 1 praatje doorkrijgen. Maar dan kun je in ieder geval het zaadje planten met dit zijn onderdelen waar je vast wel rekening mee kan houden. En op die manier hoop ik toch even een beetje de kennis van fundamentals toch wat te versterken.
En je zegt, je hebt 10 jaar over gedaan om dat een beetje door te krijgen. Waar kom je vandaan als we nog een stapje terug gaan?
Ja, ik ben gewoon begonnen als junior Java developer ooit. En eigenlijk de reden dat ik hier wat ben gekomen is inderdaad de nulpointer exception. Waar, ja, er was ergens...
De grote favoriet.
Ja, precies. Iedereen zal die wel kennen. Maar gewoon, je krijgt een bug report, want in het begin was ik gewoon bugs aan het fixen. Ik krijg gewoon een bug report met, hey, daar is een nulpointer, dus wat doe ik? Ik zet er een if statement omheen.
Wat is een nulpointer exception voor de mensen die niet programmeren?
Voor mensen die helemaal niet programmeren.
Of wat doet dat?
Een nulpointer is als je verwacht dat iets een waarde heeft, maar die waarde blijkt helemaal niet te bestaan. Okay. En ja, dan, als je dan iets probeert te doen op die waarde, ja, dat gaat niet, want hij bestaat niet. Nou, een van de manieren om daar, hoe ik dat daar vroeger op checkte, was, nou ja, je doet een check, bestaat die waarde? En zo nee, ja, dan moet je iets doen. En dan geef je vaak zelf ook maar 0 terug. Oftewel, ook maar gewoon, het bestaat niet. En dat werkt, maar vervolgens is het stukje code wat ik net heb aangewezen aanroept. Ja, daar kan nu ineens weer een nieuwe nulpointer ontstaan, omdat ik net daar ook weer 0 uit heb teruggegeven. Dus dan zet ik daar ook weer een check daarin. En vervolgens is de functie die weer aanroept, gaat nu weer fout. Hm. Nou ja, en zo krijg je meerdere bugreports binnen. En op een gegeven moment begonnen bij mij ook wel iets te ontwikkelen van, nou ja, goh, misschien is zo'n check eromheen, misschien is dat niet echt een oplossing. Eigenlijk wat meer gewoon symptoombestrijding van hoe komt het dat er origineel een keertje 0 werd meegegeven. Misschien moet ik daar eens naar kijken. Hm. En helemaal bovenaan de chain, functiechain. Ja, hey, als ik daar gewoon een check doe, hoef ik alles wat eronder is niets meer mee te doen. En werkt het gegarandeerd. En dat is eigenlijk gewoon een heel begin van een stukje root cause analysis. En dat is eigenlijk de basis van, heeft wat de basis gelegd, wat ik nu wat meer de software engineering fundamentals noem. Van wat zijn eigenlijk onderliggende problemen. En dat ben ik ook om die reden eigenlijk heel interessant gaan vinden. Juist omdat ik in de eerste 5 jaar voornamelijk bugs heb lopen fixen.
Cool. Hey, maar als we daar nog, we gaan hem hier doorpakken. Mm-hmm. Als je daar nog een stap voor pakt. We vinden het altijd cool om te kijken. Wat vond kleine Ties leuk toen die nog jong en onbevangen was? Waren dat spelcomputers? Neem ons mee. Wat is bijvoorbeeld je eerste aanraking geweest met ICT?
Voornamelijk gaming.
Ja.
Heb ooit een HTML nog een websiteje gemaakt. Voornamelijk hier naar wat gaming. En op een gegeven moment kregen we zo'n grafische rekenmachine op school.
Ja.
En tijdens wiskunde kregen we 2 lessen hoe je daar programma's op kon schrijven. En toen heb ik bijna mijn HBO niet gehaald, omdat ik dat zo gaaf vond dat ik gewoon met boekje op schoot allemaal maar programma's daarop zat te maken. Maar ja, ik had er verder nooit de rest in gekregen. Niemand die me ook maar iets kon vertellen. Dat was ook maar gewoon alles uitzoeken daar van hoe krijg je iets werkend. En ja, het ineens zakte al mijn cijfers gewoon met 1 of 2 punten. Gewoon puur omdat ik zo druk bezig was daarmee. Nou, uiteindelijk gelukkig wel mijn examens nog. Daar heb ik dan wel weer aandacht aan besteed. Nou ja, gingen gelukkig alle cijfers weer even 1 of 2 punten omhoog.
Ja, maar je had eigenlijk net geleerd hoe je speakbriefjes moest maken.
Dat klopt. Maar dat was ook van, in plaats van leren om de toets, vond ik het veel interessanter ook. Kan ik anders een functie schrijven, zeg maar, wat het voor mij oplost op die rekenmachine. Dat vond ik gaaf. En toen dacht ik ineens, ik wilde eerst psychologie gaan studeren. Van, nou, misschien moet ik ook eens naar de programmeren gaan kijken. Ja, en toen IT-opleiding, daar even een dagje rondgelopen. En nou, dat voelde eigenlijk gewoon heel goed. En toen ben ik die richting maar opgegaan.
Ja. Waar heb je dat gedaan?
Bij de HAN.
Oké, cool. Hebben we dat rekenmachine verhaal volgens mij leren hoor? Was het die Tim?
Ja, Tim had dat
wel hetzelfde idee. Ja, zeker.
Ja? Ja? Yes. Grappig man. Grappig, ja. Zou die rekenmachine leverancier weten hoeveel zaadjes die misschien wel stiekem heeft geplant?
Stiekem al wat programmeren geleverd.
Lachen, man. Hey, toen heb je informatica gestudeerd.
Ja.
Ben je daarna gelijk aan het werk gegaan?
Ja.
Ja?
Ja, eigenlijk. Ik zat nog te denken van, wil ik misschien nog een master doen hierin? Toch maar gewoon even mijn cv toen op internet gegooid. Gewoon puur om te kijken hoe dat ging. Toen bij een bedrijf gaan praten. En dat bleek gewoon, nou, dat voelde gewoon goed. Dan dacht ik, nou ja, ga ik maar gewoon gaan beginnen.
Cool, ja. Leuk.
Op mijn 21ste.
Oké. Okay.
Wat is het eerste wat je hebt gedaan daar als programmeur?
Ja, dus voornamelijk eigenlijk bugs fixen.
Ja, ja.
En ook wel features toevoegen. Maar dat was echt zo'n legacy applicatie die toen ik er begon was die volgens mij al 5 tot 10 jaar oud. Toen al miljoenen regels code. Ja. En die applicatie bestaat nog steeds. En er wordt nog steeds aan gewerkt. Maar dat is direct ook wel echt een bak aan complexiteit. Van echt al miljoenen regels code als je erin komt en het is alleen maar groter en uitgebreider geworden. En dat is wel een hele goede manier om dit soort dingen juist allemaal te leren.
Ja.
Dat stukje complexiteitsmanagement.
Ja. Hey, als we terugpakken op dat eerste stuk wat je zegt, door schade en schande ben ik wijs geworden.
Mm-hmm.
En het klinkt bijna als een soort van zinsgeving. Ik vind het super cool om mijn mede-developers mee te nemen in die leercurve. He, daarom heb je het ook meer over fundamentals. En dan dat je het echt puur over een oplossing hebt als functional programming. Hey, ik weet niet of dit... Ik probeerde vandaag een teaser te lanceren op LinkedIn. Jij vertelde vorige week ons iets wat mij wel in ieder geval triggerde.
Ja.
He, de benadering van software development. Hoe bij jou dat kwartje viel toen je zei van ja, maar dit heeft qua benadering iets te maken of in het wiskundig benaderd of vanuit de natuurkunde.
Oh, ja.
Is dat misschien een coole stap om mee te beginnen, Ties?
Oh, nou ja, dat is ik begon op een gegeven moment wel een beetje na te denken van, er zijn wat problemen met functioneel programmeren, merk ik. Van, er is best wat ook haat tegen functioneel programmeren. Van, en waar komt dat nou door? En daar heb ik wat over na zitten denken. Dat heeft meerdere redenen. En een van de redenen is inderdaad, vind ik, de manier waarop het uitgelegd wordt. Als je gewoon even iets hoort over functioneel programmeren en je googelt ernaar, dan krijg je me toch teksten voorgeschoteld van, hey, je hebt een keer van een monad gehoord. Ja, wat is een monad? Dan zoek je dan op en dan krijg je, oh ja, dat is een, wat was het ook alweer? Was een functor in de category of endofunctors of iets dergelijks. ja, dan heb je nog steeds geen idee wat het is. Van iedere keer als je op iets zoekt, vind je weer 5 nieuwe termen die je nooit eerder gehoord hebt. En daardoor lijkt het in ieder geval ontzettend complex. En bijna al die dingen, die gebruik je waarschijnlijk dagelijks gewoon. En het wordt nooit in die termen uitgelegd.
Want als we misschien een Jippie-Janneke taal uitleggen voor de niet-programmeur of developer, van hey, als we het over functional programming hebben, als we dat in een aantal zinnen moeten uitleggen, waar hebben we het dan over?
Nou ja, functional programming is mijn kern gewoon puur functional programming. Dan heb ik nog niet even over de fundamentals. Is eigenlijk gewoon functiecompositie. En wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon denken in hele kleine bouwblokjes. Domino is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Van in domino heb je een steentje wat een 1 en een 2 heeft bijvoorbeeld. En dat mag je leggen aan een steentje wat een 2 heeft en bijvoorbeeld een 3. Dus individueel zijn het 2 steentjes. Maar als je ze aan elkaar legt, heb je eigenlijk een steentje wat van 1 naar 3 gaat. En nu heb je dus eigenlijk een nieuw krachtiger steentje gecreëerd. Eigenlijk is dat exact hetzelfde. Dat is eigenlijk de kern van functioneel programmeren. Je denkt in heel kleine bouwblokjes en die plak je vervolgens aan elkaar. Nou, vervolgens heb je daar nog een heleboel andere termen omheen, maar dat is eigenlijk grotendeels om dat proces te behelpen.
En is een programma dan te vergelijken met een volledige tafel waar alle domino-blokjes op liggen aan elkaar geschakeld?
Ja, eigenlijk in de praktijk is de meeste programma's in a way is niets anders dan een hele serie aan elkaar geschakelde functies. En zo kun je het op zich ook visueel maken. Van de meeste programma's is ook eigenlijk niets anders dan datatransformatie. Van er gaat ergens gaat er iets in en uiteindelijk komt daar iets uit. En die stappen die ertussen zitten, dat zijn maar een paar standaard operaties. Je hebt in een stroom van data iets wat een, dat noemen we dan een mapping, van iets wat een element omzet in een ander element. En je hebt iets dat iets uit de datastroom haalt. Dat noemen we een filter. En eigenlijk kun je bijna ieder programma beschrijven met puur die twee termen. Maar je hebt een source, waar komt data vandaan. Een map die elementen kan transformeren. Een filter die elementen weghalen. En een sink waar de data naartoe gaat. En dat is eigenlijk een extreem abstracte manier om naar bijna ieder programma te kunnen kijken. En dat kun je dus ook zo modelleren. En dan zie je dat er eigenlijk alles gewoon functiecompositie is van maps en filteroperaties.
Klinkt duidelijk.
Ja, zeker. Ja. Dus, dus als je het hebt over mapping, heb je bijvoorbeeld de rane A'tje, A tot en met Z gaat erin. En dan komt 1 tot en met 26 uit.
Ja, bijvoorbeeld.
En dan zeg je op een gegeven moment met filtering, ik wil alleen de getallen 5 tot en met 10 willen hebben.
Of ik wil er één even getal hebben.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ah, grappig.
Cool. Ja. En bijna ieder programma is eigenlijk op die manier kun je abstraheren en er zo over nadenken. En dat is dus ook het stukje wat fundamentals, wat ook functioneel programmeren. En dat is eigenlijk bij het begin op zei van de manier van kijken naar dingetjes. Die manier van kijken waar ik wat op kwam, is dat je eigenlijk twee manieren van kijken hebt op programmeren. Dat is de wat meer natuurkundige blik en de meer de wiskundige blik. Waarbij in de natuurkunde we zien onze huidige realiteit en we proberen de onderliggende regels daarvan te ontdekken. En wiskunde is precies het tegenovergestelde. We weten exact de regels, we hebben de axiomen en we proberen het universum te ontdekken. Er zijn eigenlijk twee. We zitten in hetzelfde universum, maar de een kijkt van boven naar beneden en de ander kijkt van onder naar boven. En dus dat heel abstracte, ja, dat past ook wel wat meer bij dat FP, van bij wiskundige kijk, van dit zijn de regels. En uiteindelijk is alles te verklaren uit die regels. En dat creëert dus een heel abstracte manier van naar dingen kijken. En ik merk dat dat heel erg helpt bij probleemoplossend vermogen. Gewoon direct problemen kunnen herkennen als, oh, dit is gewoon zo'n type probleem. En ineens weet je ook ongeveer wat voor oplossingsrichting erbij hoort. En dat heb ik wel echt heel veel geleerd van meer op functioneel programmeren en meer op die manier nadenken.
Zou je daarmee zeggen dat de ultieme oplossing in een team of als je kijkt naar software development ergens in het midden ligt? Dat je beide expertise's in je team aanwezig hebt?
Het is zeker goed om langzamerhand als je vanuit boven komt, en ik kom daar zelf ook van, over het algemeen is dat gewoon als je bijvoorbeeld een HBO-opleiding doet, krijg je over het algemeen gewoon, dit zijn de constructies waarmee je een programma kan bouwen. En dan kun je gewoon productief mee zijn. En op zich kun je daar ook gewoon productief mee zijn. Je hoeft nooit echt abstractiejagen naar beneden te gaan. Maar het is wel iets van wat je helpt met betere oplossingen komen. En sommige fouten misschien voorkomen. Door gewoon net wat abstracter te leren nadenken. Maar je hoeft natuurlijk niet per se all the way te gaan. Want ik bedoel, ik gebruik ook Linux en ik weet ook niet onder water precies hoe dat werkt. En dat maakt op zich niet uit. Maar het kan wel helpen dat als ik een bepaald probleem wil oplossen, dat als ik dat nou wel had geweten, dan had ik instant het antwoord geweten. En nu ben ik aan het googelen, hoe los ik dit dingetje op?
Ja.
Dus je hoeft niet per se heel diep te gaan, maar ja, het maakt je zeker een betere programmeur, denk ik.
Ja, want wat zou je als natuurkundige aanbevelen om iets van de wiskunde te snappen? Dus wat zou je als programmeur kunnen aanbevelen om van functioneel programmeren te snappen?
Wat brengt dit jou? Is dus inderdaad van het stukje van wat ik dus meer fundamentals inderdaad noem. Want functioneel programmeren is wat dat betreft, vind ik vaak meer het stukje functiecompositie. Maar het hele stukje abstract nadenken over wat zijn onderliggende problemen, dat zie je veel in functioneel programmeren, omdat heel veel mensen die dat doen juist vanuit die wiskundige van onderaan hoek komen. Dus dat zit vanwege een achtergrond er vaak in. Maar dat is niet iets wat fundamenteel bij functioneel programmeren hoort. Dat is gewoon hoort bij programmeren.
Kun je eens een voorbeeld noemen daarvan? Van een van die problemen die je daarmee kan oplossen of kan duidelijker kan maken?
Puur bijvoorbeeld het concept pure functions and side effects. Mm-hmm. Een pure functie is iets wat altijd goed kan gaan. Bijvoorbeeld een plusfunctie. Die heeft twee argumenten en er komt een getal uit. Dat is een pure functie. Die gaat altijd goed. Maakt niet uit welke twee getallen je erin gooit. Het kan alleen maar goed gaan. Een functie die iets uit een database ophaalt, die zou fout kunnen gaan. Want de database zal niet kunnen bestaan. Er zou een probleem in het netwerk kunnen zijn. Er zijn heel veel dingen die fout zouden kunnen gaan, waardoor die functie niet betrouwbaar is. Dus een van de trucjes die je kan doen is kijken of je die database lookups en dergelijke weg kan houden van de business logica. Dat je business logica puur is, altijd gegarandeerd, gegeven de juiste input, de juiste output kan leveren. En dat je dus alle interactie met dingen die fout kunnen gaan aan de randen van je systeem verplaatst. En nou is het testen van je business logica ineens super makkelijk geworden, want je hoeft ook geen database op te tuigen of iets dergelijks. Je hebt geen externe afhankelijkheden. Dus dat is een woord, bijvoorbeeld, loop je met veel problemen op dat gebied, helpt dit heel erg. En wat ik dan wel weer grappig vind, is dat dit een van de key dingetjes van bijvoorbeeld een hexagonal architecture is. En ik vind dat dan wel leuk, want dat is kennelijk een hexagonal architecture. Maar als je gewoon even gaat kijken, wat is het nou eigenlijk? Ja, het is gewoon het fundamentele probleem, side effect management. En ja, dat is eigenlijk wat een hexagonal architecture voornamelijk doet. Dus eigenlijk bestond dat al, wat is het, sinds de jaren 60 of zo. Maar kennelijk is het nu weer opnieuw een ding, met nu het een ander naampje heeft.
Ja. Ja, ik vind het heel interessant. Ik kan er wel uren over doorvragen. Want ik kom zelf uit, ik heb ook een HBO-achtergrond. Ook van boven naar beneden de natuurkunde kant gedaan. Maar ik ben daarna als natuurkundige de wiskunde kant op gegaan. Dus ook van onder naar boven gedaan. En ik moet zeggen, die switch die je dan maakt vanuit de programmeerkant richting functioneel programmeren, heeft mij echt al even geduurd om echt die klik te maken.
Oh ja, ja, ik ben er 10 jaar mee bezig geweest.
Ja.
En nog steeds kom ik continu tot nieuwe inzichten en dat is denk ik ook een continu proces.
Als je terugdenkt aan wat bij jou die klik heeft gestimuleerd. Dus ik denk dat als je als ontwikkelaar wat meer van functioneel programmeren af wil weten, heb je echt een bepaalde mindset nodig die echt even moet landen. Wat was bij jou een van de belangrijkste factoren die klik heeft veroorzaakt?
Ja, dat was eigenlijk wat ik in het begin wat zei, die nulpointen. En daar gewoon dat stukje root cause analysis. Van wat is hier nou inderdaad, waar is het probleem met eigenlijk ontstaan? En ja, dat had ik op een gegeven moment begon ik dat voor steeds meer problemen te doen. En begon ik daar automatisch van Hey, als ik dan nou dus daar iets anders programmeer, dan heb ik al deze problemen niet meer. Nou ja, dat doe ik een aantal jaren. Op een gegeven moment kwam ik een video van toevallig van Scott Walashian tegen over, wat is het, functional programming patterns. Dat is trouwens ook een enorme tip als je wat meer met functioneel programmeren wil doen. Dat is Scott Walashian. Geweldige presentaties die hij heeft.
Laten we die gewoon lekker in de show notes ook zetten.
Zeker. Zeker.
Toen kwam ik er eigenlijk achter van dat er een aantal dingen die ik deed, kennelijk naapjes hadden. Want daar had hij het gewoon over. En ik dacht, ja, dit doe dus ik ook al. En kennelijk heet dat concept bijvoorbeeld inderdaad immutability. Of dat is inderdaad het side effect management. Of ineens kwam ik erachter van, dingen die ik door dat root cause analysis anders begon te programmeren. Ik was kennelijk niet de eerste persoon die daarover nadacht. Kennelijk is dit al jarenlang bekend en hebben dit gewoon naampjes. En op die manier ben ik ineens van, misschien moet ik toch eens naar wat functioneel programmeren wat meer gaan kijken. Juist omdat, ik ben al een heleboel per ongeluk aan het doen geweest. Zo hebben we bijvoorbeeld jaren de optional gebruikt in Java. Wat gewoon uiteindelijk, dat is een monad. Dus...
Wat is een monad? Ik heb je nou een paar horen zeggen.
Hij heeft meerdere type monads. Maar een error monad is bijvoorbeeld iets van een functie. Zou bijvoorbeeld goed of fout kunnen gaan. Ja, in de meeste programmeertalen kan een functie maar één return type hebben. Dus je kunt maar één ding teruggeven. Maar als hij goed of fout kan gaan, betekent dat hij eigenlijk twee return types heeft. Namelijk een goed en een fout.
En, dat kan toch ook een boolean zijn dan?
Maar het is bijvoorbeeld of je moet een stukje tekst teruggeven.
Goed en een return value.
Of inderdaad, er is iets fout gegaan en wil je weer teruggeven wat er is fout gegaan.
Juist, oké.
Dus, en wat je daarvoor zou kunnen gebruiken is een monad, wat gewoon niets anders is dan gewoon een datatype wat of goed of fout kan zijn. Dus dat is een goed, van iets is, naar een optional is een datatype wat of een waarde heeft, gevuld is met een waarde, of het heeft geen waarde. En het is dus fout. Dus eigenlijk capture het feit dat het en goed en fout kan gaan. Die twee verschillende return types uit die functie. Capture je in één return, één ding wat je kan returnen. En dat is eigenlijk wat een error monad doet. In heel praktische termen. Want het heeft weer niets te maken eigenlijk met de wiskundige definitie van een monad. Want... Dat is dus ook zo'n ding. Inmiddels ben ik met ook wat collega's zijn we dat ook aan het studeren. Inmiddels zou ik er ook wel wat op in kan gaan. Maar dat landt over het algemeen niet direct met mensen van wat moet je hier nou mee?
Is dat vergelijken met een bottom in lambda calculus? Dat iets false, true en nul kan zijn?
Bottom was geloof ik of zo iets oneindig kon calculeren. Hm. Maar dit is dit van error monad. Is dus inderdaad eigenlijk gewoon, je wil iets teruggeven, maar je kunt niet altijd iets teruggeven. Dus geef ik een objectje terug wat dat weer kan geven.
Juist, oké.
Een ander voorbeeld ervan die veel mensen kennen is bijvoorbeeld een future. Ik kan nu nog geen resultaat teruggeven, dus ik geef je maar een objectje wat ermee om kan gaan dat het resultaat later komt.
Juist.
Ander bekend voor monad is de list. Als je gewoon een willekeurige list in een taal gebruikt, dat is eigenlijk ook een monad. Van het kan nul of meerdere waardes hebben en je hebt functies die daarop wil opereren. Hm. Dus dat is ook gewoon een monad. Hm. Dat is eigenlijk een monad in manieren waarop je het dagelijks gebruikt. Hm. En het stelt dus niet zo heel veel voor. Het is gewoon eigenlijk een wrapper object om wat waardes heen.
Oké. Hey, als je nou, je hebt het over Java, maar je hebt ook dingen als een F-sharp of een Scala bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn dedicated functionele programmeertalen. Wat als je zegt, het is een groot deel van functioneel programmeren zit hem in de stijl of de fundamentals eigenlijk, die je ook prima in Java kan toepassen.
Ja.
Wat is dan het voordeel van een functionele programmeertaal ten opzichte van... Waarom zou je functionele programmeertaal gebruiken ten opzichte van een Java waar je dat ook allemaal in kan doen?
Nou, omdat er zit in ieder geval Nou, ik heb bijvoorbeeld inderdaad, ik heb heel eventjes gehoord een spike met F-sharp gedaan. Ik heb dus ook wel een beetje Scala gedaan. Mm-hmm. Coltrane heeft er ook redelijk wat meer support voor. Er zitten een aantal dingetjes op het begin. Zit bijvoorbeeld default zijn wat anders. Dingen als immutability als patroon wordt gewoon veel meer gestimuleerd in die talen. Dus heel veel manieren van nadenken en manieren van uitdrukken worden daarin veel beter gesupport dan in een Java. Inmiddels begint Java trouwens ook heel veel meer van dat soort dingen te kunnen doen.
Dat zie je met C-sharp en F-sharp ook. Ze lenen er heel veel van. Je ziet lambda's komen.
Dus exact. Dus nou ja, in het begin was het puur ook gewoon van mogelijkheden van bepaalde dingen uit te drukken. Nou ja, in Java begint daar reek in de buurt van te komen. Je hebt een boel default. Dus inderdaad van dingen als immutability is significant makkelijker in een Scala of Kotlin dan in een Java. En die heeft er gewoon veel meer ondersteuning voor. En eigenlijk is, nou ja, dat het voornamelijk. Type systeem in bijvoorbeeld F-sharp is ontzettend krachtig. Ook in Scala, for that matter. En dus kun je beter het concept van illegale staten moet je niet representeerbaar maken in je code. Het type systeem in een F-sharp en in een Scala kunnen je daar ook veel meer mee helpen dan dat een Java dat kan. Betekent het dat Java dat allemaal niet kan? Nee, maar je zult iets meer discipline moeten doen hier en daar binnen Java dan dat je in die talen kan doen. Je kunt veel meer door de compiler laten afvangen. Dus
je wordt door die functionele programmeertalen wat meer te zaakjes, ik maak air quotes, dat is lastig te zien op een podcast, gedwongen om in die mindset te werken, ja, en daar niet buiten te vallen.
Het maakt het veel makkelijker en soms dwingt het ook gewoon dingen af.
Ja.
Ik heb zelf ook nooit wat in Haskell gemaakt. Maar als je daar word je bijvoorbeeld ook wel echt gedwongen om bijvoorbeeld echt rekening te houden met foutafhandeling. Door middel van bijvoorbeeld monads. En dat is aan de ene kant heel goed. Aan de andere kant kan een heel triviaal programma schrijven daardoor ook best wel heel ingewikkeld, of weer snel ingewikkeld worden.
Ja.
Omdat je daar die complexiteit reducerende dingetjes eigenlijk niet voor nodig hebt.
Mm-hmm. Juist. Hey, ik hoor heel veel IT-overwegingen waarom je zou willen kiezen om een stukje op te lossen in functional programming.
Mm-hmm.
Zit er ook een business-overweging in? Of waarbij een organisatie juist vanuit business-overwegingen kiezen voor deze oplossing?
Ja.
En dan bedoel ik ook meer in de trant van het is misschien laagdrempeliger.
Laagdrempelig is het zeker niet. Want het helpt dus inderdaad wel heel erg als je juist wat van die abstractere concepten kent. Van wetend welk probleem je oplost. Een van de dingen wat wel leuker is voor businesses, is dat heel veel hiervan, bijvoorbeeld qua error handling, je wordt gedwongen om daar bewust mee om te gaan. Dus als je code niet zou moeten werken, dan zou het eigenlijk niet moeten compileren. Dus dingen als foutpaden, moet jij een beslissing over maken over wat moet er gebeuren terwijl dat fout gaat. En bijvoorbeeld een taal als Java hoeft dat niet. Dan als het gewoon fout gaat, dan knalt het gewoon. En dat zijn je productie-errors.
Dus het is robuuster en duurzamer misschien?
Het is over het algemeen wel robuuster. Betekent ook dat, dat komt dus ook met een kost. Want code waar je niet je foutpaden defineert, ja, die is gewoon kleiner en simpeler, omdat je gewoon alle foutpaden niet mee bezig bent. Als dat er wel tussen zit, ja, je code wordt daar dus wel veel langer van. Potentieel een beetje complexer, vooral als je hier nog geen ervaring mee hebt. Dat is de kost die je betaalt. Het voordeel is wel dat je dus wel over bijna iedere fout nagedacht hebt. En dat daar dus al rekening mee wordt gehouden. Dus op die manier qua robuustheid ga je er wel wat van winnen.
Oké. Hey, als je als team of als persoon, individu of als organisatie heel laagdrempelig praktisch zou willen beginnen met functional programming. Je gaf zelf al even een kijkje in de keuken hoe jij ooit in aanraking bent gekomen. Heb jij nog tips of trucs dat je zegt van hey, als ik vanavond eens wil beginnen met mij verkennen in deze wereld. Wat zou jij dan adviseren?
Behalve natuurlijk jouw talk online.
En Ties van de Vent.nl.
Ja,
ah, maar die komt zeker ook in.
Die komt ook in de show notes.
Nou ja, je hebt eigenlijk drie grote problemen die functional programmeren kan oplossen. Die in ieder geval het meeste voor jou doen. Je hebt daarnaast nog een heleboel kleinere concepten, maar die zul je significant minder gebruiken. En dat is eigenlijk state-gerelateerde problemen. Oftewel, je programma is in een foute staat beland en er gebeuren nu rare dingen. Nou ja, het concept immutability helpt daar enorm mee. Dus dat is iets waar je eigenlijk gewoon haal je setters weg van objecten en kijk gewoon eens wat er gaat gebeuren. Want ineens heb je nog maar een paar manieren om iets op te kunnen lossen. En dat doet eigenlijk best wel heel veel mooie dingen met je code. Dus dat is eigenlijk een heel makkelijke. Gewoon haal eens de setters van je objecten weg en los de problemen die eruit komen op. Dat kan vaak maar op één manier.
Even, immutability, kort in één zin.
Ja, immutability betekent dat als je eenmaal een object gemaakt hebt, dat die daarna nooit meer veranderd mag worden.
Check.
En dat heeft als nadeel dat je dus, want als je bijvoorbeeld een persoon heeft die heeft een naam en een leeftijd, als die een jaartje ouder moet worden, ja, dat kan dus niet meer. Jouw object mag namelijk niet gewijzigd worden, die leeftijd mag niet omhoog gaan.
Zou mensen vertekenen hoor.
Wat wel mogelijk is.
Gaat in de markt.
Is een tweede persoon creëren die een jaartje ouder is, met bijvoorbeeld dezelfde naam. En dan de oude persoon gewoon niets meer mee doen dat die automatisch wel een keer wordt gegarbage correct. En dan heb je een persoon die een jaartje ouder is. Ja, in de echte wereld is dat niet echt een heel goed idee. Maar het voordeel is wel dat als je aan de mutable, dus de persoon die gewoon wel een jaartje ouder kan worden, als je daaraan de vraag zou stellen hoe oud ben jij, krijg je bijvoorbeeld een bepaald antwoord van 42. En als je over tijd die vaker en vaker gaat stellen, ineens kan er op dezelfde vraag, op hetzelfde object, 43 uitkomen. Want dat object is gewijzigd. Oftewel, op hetzelfde object met dezelfde vraag kun je ineens af en toe een ander antwoord krijgen. Terwijl, als jij een tweede object zou maken, persoon met de leeftijd 43, maakt het niet uit als je aan het eerste object vraagt hoe oud ben je, zal er altijd 42 uitkomen. Als je aan het tweede object vraagt hoe oud ben je, zal er altijd 43 uitkomen. Dus waar je eerst in een mutable wereld met dezelfde vraag op een gegeven moment een ander antwoord kan krijgen, binnen een immute wereld op dezelfde vraag altijd eenzelfde antwoord. En daarmee voorkom je een heleboel problemen. Dat is als een heel krachtig iets om naar te kijken. Error handling, dus inderdaad van wat moet er gebeuren als mijn methode fout gaat en wat zou de andere manieren dan runtime exceptions zijn om dat weer te kunnen geven. Nou, Java heeft daar bijvoorbeeld de optional voor, om daar eens wat mee te spelen. En als derde dus inderdaad pure functies en side effects. En dat is dus ook gewoon, hey, als jouw functie een database lookup doet, hey, wat zou er gebeuren als je een orchestrator functie maakt die een database lookup doet, daarna jouw pure code aanroept en daarna eventueel nog weer het resultaat daarvan weer bijvoorbeeld opnieuw opstaat in de database. Als je gewoon puur dat soort constructies kan maken, wat dat doet met je business logica. En als je die drie principes pakt, dan heb je eigenlijk al het gros van het wat complexiteitsreductie function programming je kan geven. Op een vrij laagdrempelige manier, die eigenlijk op alle projecten wel van toepassing zijn.
Cool, mooi tip. Nou, dan wordt je code een stuk onderhoudbaarder en overzichtelijker van
morgen starten.
Ja, hou me tegen. Hey, gezien de tijd, want we kunnen nog wel een uurtje door.
Dat denk ik wel.
Als je blijft luisteren, wil ik wel blijven praten.
Nee, dat is wel. Nee, we zijn net voorbij een half uur. We proberen het altijd. Maar we hebben nu ook onszelf beloofd op het moment dat we naar de vibe en de dingen hebben, dat we lekker gewoon door blijven praten. Hey, ik vind het wel cool om te horen de vraag die we iedereen stellen. Als je kijkt naar een stukje toekomst.
Mm-hmm.
Functional programming. Heb je daar een beeld bij? Of hoop je iets wat daar misschien ooit gaat ontstaan? Heb je daar een visie over?
Nou ja, ik zie wel de trend dat de manieren van uitdrukken in steeds meer talen komen. Zoals inderdaad in Java en dan bijvoorbeeld ook in C#, dat die wel kijkt welke dingen goed werken uit die functional programmeertalen. Dus ik vind het wel mooi dat steeds meer talen veel meer manieren van uitdrukken van bepaalde problemen gewoon ondersteunen. Ik hoop dat er dus ook meer mensen proberen te leren over wat die onderliggende problemen zijn. Toch wat meer fundamentals en toch wat meer abstract nadenken, zich daarvoor interesseren. Want dat is natuurlijk wel een van die dingen in programmeren. Met gewoon puur wat trucjes kennen kun je heel productief zijn. Dus puur vanuit productiviteit gewoon dingen kunnen maken, zit niet direct een incentive om te leren waarom het eigenlijk werkt. Nou, dat is een van de dingen die ik zelf dus ook wat hoop inspireren met mijn praatjes. Juist dat stukje, hey, dat is eigenlijk best wel interessant. Ja. Want ja, ik vind het ook zelf super gaaf.
Maar als ik je zo hoor, die erkenning, maar ook die adaptatie in bestaande talen zoals Java, is nu al gaande.
Die is nu al gaande, ja.
Zie je dan misschien een beweging waarbij functional programming of de fundamentals stiekem bij een beetje gewoon het ecosysteem insluipen en die mogelijkheden er straks zijn, dat het één wordt? Of in ieder geval dat de mogelijkheid er is?
Ja, ik zie dat er wordt in ieder geval meer aandacht aan besteed. En dat vind ik heel goed. Ik denk dat het voor iedereen heel goed is om een beetje abstracter te leren nadenken. Dat maakt je gewoon een betere programmeur. En dat is eigenlijk grotendeels wat functioneel programmeren daarin is. Is gewoon net een stukje abstracter nadenken. Wat is nou het onderliggende probleem? En als je dat wil oplossen, dan is heel veel aspecten van functioneel programmeren ineens heel logisch. Een heel logisch gevolg van.
Is er dan een toekomst voor specifieke functionele programmeertalen?
Ik denk dat in ieder geval in academische talen zeker. Maar dat is ook, zoals bijvoorbeeld ook in de van Scala en alles ontstaan. Juist met een we willen uitzoeken of we iets werkend kunnen krijgen. Net als geloof ik ook nog nooit direct iets mee gedaan met een Idris en dergelijke. Die probeert ook te kijken wat is het maximale wat we uit type systemen kunnen halen. Die gaan tot een bepaald extreem in iets, zodat andere talen daarvan kunnen leren en dat eventueel mainstream te maken. Dus op die manier ja. Maar ik denk inderdaad altijd dat je de academische experimenten, die zullen er altijd zijn, en de mainstream talen zullen, als dat goed gaat werken, ja, zullen dat gewoon over gaan nemen.
Over gaan adapteren, ja.
Ja, dat je met elke goede research natuurlijk op een gegeven moment ook de praktische zaken ervan van probeert mee te nemen en te leren.
Ja.
Dat is een mooi streven, denk ik.
Ja. Mm-hmm. Mooie ambitie. Hey, jij zit morgen weer in de podcast.
Ja.
Mag je zelf, mag je hosten?
Ja, van Fujay.
Ja, nou ja, cool. Ja, ik wou zeggen van, waar kunnen we die naam morgen vinden? Want dat, als mensen dit interessant vinden, is denk ik dat een volgende stap qua dynamiek, hè? Want daar zit je volgens mij met een tweetal andere functional programmers of believers. Daar zal de discussie of het gesprek iets anders zijn. Maar ik denk op het moment dat je hier zeg maar enthousiast van wordt, dat dat zeker een coole podcast is om na deze te luisteren. Dus nogmaals.
Op Fujay, Friends of Open JDK. Daar gaan we inderdaad, mocht ik een podcast gaan hosten over functioneel programmeren. En ik heb daar zeker veel zin in.
Ja, ja. Nou ja, maar je houdt voor jezelf ook een eigen pagina bij, hè? Ties van de Ven.
Ties van de Ven.nl. Daar zet ik als ik een praatje of een podcast of iets dergelijks heb gemaakt, komt daar een mooi linkje. Dus gaat als ook wel dingen die mij hebben geïnspireerd, ook met functioneel programmeren en manieren over hoe ik over programmeren nadenk. Daar heb ik ook een mooi kopje inspiration. Daar staat bijvoorbeeld ook alles van Scott Valashian. Een ander praatje wat ik heel erg goed vond was Simple Made Easy van Rich Hickey. Dat is ook een enorme inspiratie voor mij geweest. Daar denk ik ook gewoon na. Dus als ik iets tegenkom met, ja, dat heeft me echt geholpen, dan zet ik het daar ook op.
Ja, cool.
Top. Nou, die nemen we op in de show notes.
Zeker. Zou elke developer eigenlijk moeten doen,
ja,
zeg ik.
Ja,
maar goed, dus in ieder geval Ties van de Ven.nl. We zetten hem, net wat je zegt, kom in de show notes. En ik zou zeker die podcast ook adviseren.
Absoluut.
Hey, cool. Ja, we zijn er doorheen.
Ja, bedankt voor je inzichten. En ik vond het heel tof ook over, even wat meer over functioneel programmeren te leren. En even snacken, dat stapje diep te maken.
Zeer inspirerend,
ja,
vond ik.
Absoluut.
Ik vond het ook erg leuk.
Super cool.
Top.
Ja, dus ik vind het mooi om over te praten. En vooral inderdaad mensen ook te helpen. Dus ook staat ook gewoon LinkedIn bijvoorbeeld op mijn website. Als je iets hebt van, ik wil hier meer over weten, of ik zoek hulp om mijn team te overtuigen, stuur me ook gewoon gerust een berichtje. Ik vind dit gewoon hartstikke leuk, belangrijk. En ik vind het leuk als ik een beetje impact kan maken om de fundamentals wat meer te verspreiden.
Ja, nee. Mooie gedachten, een mooie beweging. Ties, super tof. Ik ga afsluiten. We gaan de tune starten.
De knip.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Ciao.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Passie voor Technologie, de podcast. Wilt u meer weten over ons, onze collega's of een leuke reactie sturen? Dan kunt u mailen naar info@passievoortechnologie.nl.